We hebben gezien hoe deze geschiedenis in feite een uitbeelding is op voorhand, niet alleen van de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf, maar daarmee ook van de verschijning, noem ik het maar, van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want het idee was dat iemand die Lazarus heet nou eenmaal een voorbeeld, een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat maakt de opstanding van Lazarus, die ter discussie staat in Lucas, de arme heb ik het nu over, de arme Lazarus. Dat maakt die geschiedenis ook duidelijk, maar daar staat de discussie van die Lazarus nog open. Zou hij opstaan of niet? Maar in het Johannes-evangelie komen we één Lazarus tegen en die wordt inderdaad opgewekt uit de dood. Want waar het over gaat is inderdaad de opstanding van Christus en daarmee de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond. Want ja, al deze geschiedenissen hebben nou eenmaal een profetische betekenis die altijd samenhangt met de Christus als zodanig en met het werk dat hij daarna, na zijn opstanding, doen zou. Wij waren vorige keer terechtgekomen ongeveer in vers 19, waar staat en velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. En dan staat er, Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. En in ieder geval, vanaf dit vers, zou het ons op moeten vallen, denk ik, dat de geschiedenis toch wel wat op pietluttige wijze, onbenullige wijze, ik bedoel het ook zo, op wat amateuristische wijze verteld wordt. Ik kan best begrip opbrengen voor iemand die zegt, nou, als je die geschiedenis in de Bijbel leest, dan moet het toch duidelijk zijn dat het historisch toch compleet onverantwoord is. En dat men daarna concludeert dat het ook historisch onbetrouwbaar is, ja, dat is een verkeerde conclusie natuurlijk. Maar dat hier nogal wordt ingegaan op details die voor het verhaal zelf volstrekt, maar ook volstrekt van geen enkel belang zijn, dat lijkt mij duidelijk. Ja, ik wil het wel achter elkaar lezen, maar u kent het verhaal toch, hè? Er staat dan, Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. En dan, en ze zegt dan iets heel verstandigs, hè? Ze zegt dan, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. En een heel eind later komen we alsnog bij Maria, die dan de opdracht krijgt om de Heer Jezus ook tegemoet te gaan, dat deze eerst niet, maar toen iemand zei van dat het moest, toen stond ze op en toen ging ze ook. En raad eens wat die tegen de Heer Jezus zegt. Precies hetzelfde, ja, maar dan ook werkelijk helemaal hetzelfde. Zodat we ons afvragen waarom het verschil eigenlijk hier zo uitgebreid besproken wordt, want uiteindelijk is het toch hetzelfde verhaal. Uiteindelijk gaan ze alle twee uit de Heer tegemoet, maar niet tegelijkertijd. En wat dat nou met de geschiedenis te maken heeft, ja, met de geschiedenis niks, maar met de profetie uiteraard wel. En daar gaat het altijd om. Daarom wijs ik ook altijd op dit soort zaken. Omdat ze ons dwingen om over het verhaal na te denken. Niet de geschiedenis als zodanig, maar de wijze waarop het verteld wordt. Daar gaat het om, hè. Per slot, niet de geschiedenis is geïnspireerd, maar het verslag ervan wel. Bovendien, de geschiedenis kennen we toch niet. Wij kennen alleen het verslag ervan. Maar dat is het woord van God, dus het heeft een reden waarom het op deze wijze verteld wordt. En daarvan staat dan inderdaad in vers 20, Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, want het werd haar verteld, betekent dat de Heer Jezus zelf inderdaad niet al te veel haast maakte natuurlijk. Maar iemand was al vooruit en zei, hij komt eraan. En dan staat er, Martha ging uit, hem tegemoet. Doch Maria bleef thuis zitten. Nou zat Maria wel vaker, denk ik altijd. Want die zat kennelijk graag, hè? Toch? Nee. Dan zijn we natuurlijk terecht in het bekende gedeelte van Lucas hoofdstuk 10. Waar Martha druk bezig is en waar Maria zit te luisteren aan de voeten van de Heer Jezus. Maar ze blijft inderdaad thuis zitten. Martha ging uit. Zij was de eerste die de Heer tegemoet ging. En ze zei tot Jezus in vers 21, Heere, zo gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. En zo is het maar net. Het is een thema dat later uitgebreider aan de orde komt vanaf hoofdstuk 13, met de climax uiteraard in Johannes hoofdstuk 17, waar de Heer tot zijn discipelen spreekt in de nacht dat hij verraden werd. En waar inderdaad gesproken wordt onder andere over deze waarheid. Dat inderdaad de Vader alle dingen geeft aan de Zoon. En wat die wil, zal de Vader doen. Niet in de laatste plaats, ik zal de Vader bidden en hij zal u geven. Toch? De Heilige Geest. Of in andere plaatsen, andere woorden. Tot nog toe. Nee, vanaf nu zult gij mij niets meer vragen, maar gij zult de Vader vragen. In mijn naam. En hij zal u geven. Met andere woorden, God, de Vader, zoals u bij gelegenheid genoemd wordt, zal inderdaad aan de Heer Jezus geven al wat hij begeert. En in zijn naam zouden wij ook eventueel begeren, dan wel bidden. En als het inderdaad in overeenstemming is met de wil van de Heer Jezus, zal ons gebed verhoord worden. Het is nu niet de gelegenheid, denk ik, om daarop in te gaan. Maar het blijft nog eenmaal zo dat al die schriftplaatsen, het zijn er nogal wat, waarin staat dat wij zouden bidden en dat God ons zal verhoren, die staan allemaal in een dergelijk verband. De gedachte is namelijk dat wij zouden bidden niet naar onze eigen wil als zodanig, maar dat onze wil, onze begeerte eerst zou onderworpen zijn aan de Heer Jezus Christus. En in die positie zouden wij bidden en al wat wij begeren, hij zou het ons geven. Zo staat het dan. Ik ben nou niet uitgebreid op in, maar als u wilt, wil ik het een andere keer wel eens doen. Die schriftgedeelten die woorden van die strekking hebben, zeggen allemaal precies hetzelfde. Het gaat niet om een willekeurig gebed, maar het gaat om gebeden die voortkomen uit het hart van iemand die inderdaad ten volle zich onderwerpt aan de Heer Jezus Christus. En dat is namelijk bepalend voor onze wil en onze begeerte. Daar gaat het nou eenmaal om. En naarmate wij hem kennen, zullen ook wij begeren precies hetzelfde als wat de Heer Jezus ook begeert. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar Martha, die weet daar wat van en die zegt, nou ja, ik weet dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. En wat de Heer begeerde van God, dat weten wij ook. Nou ja, in dit verhaal ongetwijfeld de opstanding van Lazarus. Maar een paar hoofdstukken verder, en dat was niet eens zoveel dagen later, bidt de Heer Jezus zelf, in Johannes 17 inmiddels, bidt de Heer Jezus zelf, hij zegt, ik heb gedaan wat ik doen moest, ik heb u verheerlijkt op de aarde, en nu Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dat slaat op zijn opstanding uit de dood, lijkt me duidelijk, want dat was althans het begin van, maar het was de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Nog afgezien van de talloze gebeden die wij in het Oude Testament in het algemeen vinden en in de psalmen heel in het bijzonder, gebeden van de Heer Jezus Christus die allemaal precies diezelfde strekking hebben. Opstanding, eeuwig leven, leven uit de dood dus. En zoals gezegd, de opstanding van Lazarus is daar een voorafschaduwing van en vandaar deze woorden zoals ze hier vermeld worden. Daarna zeg ik eerst nog maar even weer dat deze Martha nou eenmaal, omdat ze dat elders ook is, een beeld is van de gelovigen uit de Joden, ter onderscheiding van Maria, die dan geacht wordt een beeld te zijn van hetzij de gelovigen uit de heidenen in het algemeen, of een beeld van, die prefereer ik die laatste, een beeld van heidenen in het bijzonder. Namelijk die heidenen die oorspronkelijk deel uitmaken van 10 stammen van Israël, maar die nog steeds heidenen zijn uiteraard. Voor alle duidelijkheid. Dat verschil. En het is hetzelfde verschil, maar misschien heb ik het vorige keer ook al gezegd, dat weet ik dan nu niet meer. Maar het is hetzelfde verschil als het verschil tussen Petrus en Johannes. Die twee lopen samen, maar het is altijd de vraag wie is de eerste. Dat komt later aan de orde in hoofdstuk 20. Maar het is hetzelfde idee. Petrus als een beeld van de gelovigen uit het Joodse volk. Petrus die eerst zijn Messias verloochende en daarna alsnog, om zo te zeggen, tot bekering kwam. Ik weet dat het wat overdreven gezegd wordt zo. Maar ja, zo wordt het toch in de Bijbel verteld, dus ik hou het daar maar bij. Peters die drie keer zei, ik ken die mens niet. En daarna drie keer moest zeggen dat hij hem niettemin lief had. Maar dat was na zijn opstanding. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon een uitbeelding van het Joodse volk dat aanvankelijk de Messias verwerpt. Maar dat daarna tot geloof komt na zijn opstanding door de prediking van het evangelie. En dat is Peters. Typologisch. Dan hebben we natuurlijk nog Judas. Maar die hebben we al wat vaker bij stilgestaan natuurlijk. Judas die een beeld is van het Joodse volk dat de Heer Jezus verwierp en daar ook niet op terugkwam. En waarover dus oordeel kwam. En dan hebben we nog ene Thomas, dat hebben ze allemaal weer gehad. Thomas is een beeld van het Joodse volk dat de Messias verwierp en nog steeds verwerpt. Maar dat aan het eind van een week later heet zoiets, aan het eind van de 70ste week van Daniël alsnog tot geloof in de Heer Jezus zal komen. Wat later dan gebruikelijk, maar dat is Thomas. De toekomst dus. Misschien hebben we het daar nog over. Met prachtige en duidelijk herkenbare symboliek. Goed. Ter bevestiging van wat we overigens gewoon ook letterlijk allemaal in de Bijbel leren, natuurlijk. Hè? Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Zo is het ook met de gemeente als zodanig. Die ontstond oorspronkelijk uiteraard uit de Joden. Joden die tot geloof kwamen en daadwerkelijk ook uitgingen hem tegemoet. Want de boodschap aan de Jood was toch ook heus heel in het bijzonder. Dat men zou uitgaan buiten de legerplaats. Aanvankelijk alleen overdrachtelijk, maar later ook heel letterlijk. Als u begrijpt wat ik doe. Staat nog altijd tot vandaag ter discussie. Maar het is nog eenmaal zo. Als een Nederlander tot geloof komt, dan wordt hij een christen. En dan rekent God hem niet langer naar de oude mens, en dus ook niet als Nederlander. Nee, dat blijft men wel, naar menselijke maatstaf, maar naar Gods maatstaf. God ziet ons niet in Adam, maar in Christus. En dat betekent dat we al onze aardse rechten verspeeld hebben, voor God althans. En daar gaat het maar om. En we zijn nieuwe schepselen in Christus. En dat geldt voor u en mij, dat geldt voor een Jood net zo goed. Want het is de enige weg tot zaligheid. Oh. Ik heb met genoegen de nieuwste versie, je wist dat die kwam. Ik heb met genoegen de nieuwste versie van Uitdaging gelezen. Een van de ingezonden brieven, die vond ik prachtig. Waar iemand vroeg, kan iemand mij nou eens uitleggen waarom een Jood, als hij tot geloof gekomen is, moet aangeduid worden zo nodig als een Messias beleidende Jood. Wij hebben daar toch al lang een woord voor. Christen. Precies. Engel. Hoor je het ook eens een keer van iemand anders. Want zo is dat natuurlijk. Dat heet niet een Messias beleidende Jood. Dan zou het alsnog een Jezus beleidende Jood moeten zijn trouwens. Dan weten we zeker waar het over gaat. Want daar gaat het natuurlijk om. Wij beleiden dat Jezus de Messias is. Duidelijke term. En al die onduidelijke termen hebben alleen maar tot doel om de waarheid te verbergen. Dat is echt zo. Want als die te scherp gezegd wordt, dan krijgt men er problemen mee. Zeker binnen het Jodendom. Uiteraard. Maar het punt is nou eenmaal dat ik... ik ontzeg de Jood het recht niet om zichzelf als Jood te zien, ook al is hij een christen, heb ik niet de minste problemen mee, maar in de gemeente is Jood nog Griek. En het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor Jood zowel als Griek. Buiten de gemeente bestaat het onderscheid voor God niet, en in de gemeente bestaat het ook niet, dus tegenwoordig bestaat het nergens, behalve hier op aarde, naar aardse maatstaven. Maar dat zijn onze maatstaven niet, uiteraard. Nee, wij zijn toch ook geen Messias beleidende Nederlanders, kom nou toch. Hè? Ze verklaren ons voor gek als ze ons zo zouden noemen, toch? Nee, het punt is, wij gaan uit buiten de legerplaats. En of die legerplaats nou bestaat uit Joodse cultuur en traditie, of van mijn part de Oldebroekse cultuur of traditie, want die schijnt weer anders te zijn dan die uit, hoe heet het dorp verderop? Oostendorp, laat maar zitten. Maar zoiets bedoel, dat speelt allemaal geen enkele rol. Men zou uitgaan, maar de eerste die uitgingen naar de Heer, waren inderdaad gelovigen uit de Joden. degene die voorheen dus officieel onder de wet leefden en dus druk waren met veel dienens enzovoort. Zo, daar is Martha nou eenmaal de uitbeelding van. Dan zijn we de eerste. Nou goed. Zij ging uit hem tegemoet in geloof en dat het daarom gaat. Drukt zij dus ook met deze woorden uit. Want historisch maakt het toch helemaal niet uit wat ze zei. Voor ons niet. Maar wat uitgedrukt wordt in het verslag is dat het een uitbeelding is van het geloof van die Joden die kwamen tot de Heer Jezus in geloof. En in de woorden die ze spreekt legt ze getuigenis af feitelijk van wat ook wij geloven natuurlijk. Wat elke gelovige gelooft, als het goed is. Toch? Want dat is wat wij geloven. Dat alles wat de Heer Jezus van God begeert, zal hij van God ontvangen. En wij ontvangen het vervolgens van hem, is het idee. Zo leert de Bijbel ons dat. En in elk geval ook uitgebreid het Johannes-evangelie. Nou goed. Het antwoord van de Heer Jezus is dan ook, uw broeder zal wederopstaan. En Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dat is ook wel aardig, want daarmee is meteen deze Bijbelse opvatting dat de mensen in het algemeen zullen opstaan ten laatste dagen, bijgenaamd ten jongste dagen. Die opvatting wordt hier dus alsnog bevestigd. Ik geef altijd meteen toe dat je dat nou niet op alle bladzijden in het Oude Testament kunt lezen dat het zo is. Maar als er staat dat God nou eenmaal alle mensen ooit een keer zal oordelen, ja, dan moet het toch een keer gebeuren. Dus er komt zo'n oordeel. En dat heet dan ten laatste dagen. Ik moet er meteen aan toevoegen, omdat daar sinds jaar en dag ontstellend veel misverstand over bestaat, dat hier dus ook wordt gesteld dat de opstanding ten laatste dagen niet uitsluitend bestaat uit ongelovigen. Ik weet nooit aan welke kant ik altijd moet beginnen, en ik begin er liever niet over, want dan praat ik er weer een hele avond over, want dan krijgen we meteen al die vragen weer. Die hebben we hier al gehad trouwens, want het was naar aanleiding van Johannes 6, als ik me niet vergis. En ik heb u in Johannes 6 erop gewezen dat daar tot 4 keer toe door de Heer Jezus gezegd wordt dat hij degenen die God hem gegeven heeft zou doen opstaan, dat is Johannes 5 geloof ik, ja. Dat hij ze zou opwekken ter laatste dagen. Waarmee hij dus 4 keer zegt dat gelovigen, ja ook ongelovigen, maar daar gaat het hier niet over. Maar dat in elk geval gelovigen opstaan op de jongste dag. Voor velen is dat geen schok, omdat zij denken dat allen op zullen staan op de jongste dag. En voor de dispensationalisten onder ons zeg ik dan, ja, dat is nou jammer, want in die kring wordt altijd geleerd dat op de jongste dag alleen ongelovigen zullen opstaan. Wanneer dan de gelovigen opstaan, heeft men mij nooit kunnen uitleggen, eerlijk gezegd. Zeg ik met enig spijt, maar men heeft mij nooit kunnen uitleggen. Want men zegt dan, ja, dat is bij de opname van de gemeente. Maar dat is een misverstand. Want bij de opname van de gemeente staan alleen de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling op. Omdat ze deel uitmaken van die gemeente. Maar in bedelingenkringen weet men heel goed dat die oud-testamentische gelovigen juist geen deel uitmaken van de gemeente. Zouden ze dan wel opstaan samen met de gemeente? Waarom dan? En waar staat dat dan uiteindelijk natuurlijk? Waar staat dat dan in de Bijbel? Nou, dat staat nergens. Want de eenvoudige gedachte is, en ik hoop dat ik het daarbij kan houden voor vanavond. De eenvoudige gedachte is dat alle mensen die ooit geleefd hebben inderdaad zullen opstaan ten jongste dagen. Hoe ik dat moet voorstellen weet ik ook niet. De enige vele miljarden bij elkaar staan dan tegelijk op zeker. Of het is een hele lange dag, dat weet ik ook niet. Maar dat is mijn zorg ook niet. In elk geval, het zal gebeuren, men zal geoordeeld worden. Misschien ook wel allemaal tegelijk, ik weet niet hoe zoiets werkt. Ik denk het eerlijk gezegd, dat als het één voor één moet. Weten we meteen waarom er een eeuwigheid nodig is. Ja, precies. Nou goed, maar dat doet me weinig te zaken. Maar gelovigen en ongelovigen staan op ten jongste dagen, zoals algemeen geloofd in christelijke kring overigens. Namelijk algemeen. Er is echter één uitzondering op de regel. En die uitzondering is voor ons van groot belang, omdat die juist ons betreft. Wij zijn die uitzondering. De uitzondering is de gemeente van eerstelingen die immers een hemelse bestemming zou hebben en bovendien betrokken zou zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En daarom moet die gemeente dus eerst opstaan. Ongeveer om dezelfde reden waarom de Heer Jezus zelf ook eerst opstond. Hij zou eersteling zijn, dus stond hij eerst op. Met achterlating van de overige doden en aangeduid als opstanding van de doden of uit de doden. En helemaal vanuit van tussen de overige doden uit en dus met achterlating van alle anderen, dat idee. En datzelfde herhaalt zich aan de gemeente ter gelegenheid van wat wij de opname noemen. En dat is samen de uitzondering, meer is het niet. De rest staat op de jongste dag. En dat inderdaad gelovigen opstaan op de jongste dag, dat vinden we dus 4 keer vermeld in Johannes 5. Namelijk in vers 25. De doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En we lezen daarna, ik ga even zoeken natuurlijk, ik heb het weer verkeerd voor zeker. In vers 28 gaat over de opstanding in het algemeen. Hè? Verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En daarna staat erbij dat er wel verschil bestaat. Hè? Er is een opstanding des levens en een opstanding der verdoemenis. Maar dat dat noodzakelijkerwijs op een verschillend tijdstip zou zijn, dat is de verkeerde conclusie. Hè? Dat is niet zo. De opstanding van de gemeente is uitsluitend des levens. Maar de opstanding de jongste dagen is enerzijds ten leven en anderzijds ter verdoemenis. Ik kan het nog niet vinden. Ik heb een verkeerde Bijbel meegenomen, zeker. Nee, ik moet toch ook succes hebben. Vervolg daarop. Want het ging mij om die term uiterste dagen. Vers 39 van Johannes 6. Dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, dat zijn uitsluitend gelovigen. Dat blijkt anders in elk geval overduidelijk uit Johannes 17. Degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Gelovigen namen, die hij niet zou verliezen. Maar er staat dan, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Opstanding van gelovigen dus ten uiterste dagen. Kan het ook niet helpen. En dan in vers 40. Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is 2 keer. En dan vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en dus hem aan mij geeft. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat is 3 keer. En dan staat hij nog een keer in vers 54. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Daarbij moet ik meteen zeggen dat daar de gemeente nog niet eens specifiek genoemd wordt. Dus die staat wel op, maar niet ten uiterste dagen, maar daarvoor. Maar gelovigen in het algemeen, daar gaat het kennelijk nog maar over, hè, zullen opgewekt worden ten uiterste dagen, ten laatste dagen, ten jongste dagen, voor de uitdrukking bij gelegenheid dan maar mag luiden. En dat is ook wat Martha gelooft als ze zegt in Johannes 11 vers 24. Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dag. Ik sluit trouwens heel aardig aan bij Marcus 9, want die citeer ik altijd. In Marcus 9 spreekt de Heer over dat de Zoon des Mensen zal opstaan uit de doden. En er staat er zo laconiek achteraan. De discipelen overlegden bij zichzelf wat dat toch wezen mocht. Opstanding uit de doden. Want de clue van het verhaal zit hem in dat uit. Opstanding der doden was hem bekend. Maar opstanding uit de doden, dat wil zeggen voor de jongste dag dus, en met achterlating van de overige doden, daar hadden ze nooit van gehoord. En daar gaat het maar om, hè? Om dat onderscheid. Maar goed, Martha zegt dan, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. En Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Maar dat is een uitspraak die rechtstreeks met onze tegenwoordige bedeling van doen heeft. Want hoe dan ook, Lazarus is zo zonder meer toch weer gestorven, heet zoiets. En hij zal alsnog opstaan. Nou ja, hoe heet dat? Lichamelijk, zo heet het nou eenmaal. Hij zal alsnog opstaan, men niet ten uiterste dagen. Maar daarvoor. Want hij heeft net zo goed deel aan wat wij de opname van de gemeente noemen, uiteraard. En dat is waar de Heer op zin speelt. Hij zegt, die zal leven, die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Want de aardigheid is dat die term sterven natuurlijk van oudsher en van oorsprong de betekenis heeft van de dood ingaan en onder de dood eventueel te verstaan het dodenrijk. Voor zover dat het anders is, maar het wordt als plaats voorgesteld in de Bijbel en daar houd ik het maar op. Omdat dat er helemaal uitkomt, hè. De term hoef je niet echt te begrijpen, maar je moet ze kennen uit de Bijbel en ze hanteren. Zo is dat. Sterven is dus inderdaad van oudsher ingaan in de dood. Men verdwijnt hier van de aarde en men gaat het dodenrijk in. Maar de aardigheid is dat vanaf de opstanding van Christus dat op gelovigen niet meer van toepassing is. Wij gebruiken de term nog wel, maar in een wat ingekorte, in een gechopte betekenis. En wat ingekorte betekenis? Nou, sterven in de zin van hier van de aarde verdwijnen. En daarna kunnen we het niet echt controleren wat er gebeurt, toch? Dus we gebruiken de term bij gelegenheid. Maar in werkelijkheid, een gelovige uit onze tegenwoordige bedeling gaat niet de dood in. Hij verdwijnt wel van de aarde, maar niet het dodenrijk in. En strikt genomen, hij is ook niet dood. Dus, wie in het dodenrijk is, is dood. Wat het ook wezen mogen, maar dat is de betekenis van de term. Maar degene die sterven in onze tegenwoordige bedeling als gelovigen, daarvan zegt de Heer, die in mij gelooft zal leven, al waren hij ook gestorven. Kan trouwens niet missen, het is de apostel, die Paulus die in Romeinen 8 zegt, dat nog dood, nog leven ons zal kunnen scheiden van de liefde, dus gemeenschap Gods, hè, die is in Christus Jezus. Wat de gedachte is, dat iemand die in onze tegenwoordige bedeling als gelovige overlijdt, dan eindelijk zal zien waar hij altijd al was. Nou, altijd al, maar daarvoor al was. Ik probeer het altijd zo correct mogelijk te zeggen. Want ik zeg bij voorkeur niet, die gaat naar de hemel of zoiets. Want dat is natuurlijk niet echt zo. Je kan het wel zo zeggen hoor, dat zou best kunnen. Maar ik zeg het liever niet zo. Het is namelijk niet zo. Wij gaan naar de hemel op het moment dat we tot geloof komen. Dan worden wij met Christus gezet in de hemel. En hebben wij een hemels burgerschap. En wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, die ons leven is, enzovoort. Wij maken deel uit van de hemelse dingen, zijn gezet in de hemel. Dat is het idee. En als we hier sterven, gaan wij niet naar de hemel. Daar waren wij al. Alleen zagen we dat niet. En als we hier deze oogjes dicht doen, definitief, ja, dan zien we daarna eindelijk waar we altijd al waren. En ik denk dat exact, maar ook exact hetzelfde gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Ik zou niet weten wat voor anders daaraan is. Nou ja, onze lichamen veranderen ter plekke. Er blijft geen aards lichaam hierachter, dus dat is misschien het enige verschil. Wat onze ervaring betreft, dan zien we ineens waar we altijd al waren. Dan zien we meteen dat degenen die voor ons zijn, zijn veel meer dan degenen die tegen ons waren. Vrij naar het Oude Testament dan, hè, deze keer. Ja, de hemel geopend zien, hoef je niet voor ver naar boven te kijken of zo. Zou hier moeten kunnen gewoon op aarde, daar gaat het om. Want die hemel is niet zo ver weg, zeg ik altijd, die begint exact, officieel exact net boven de grond. Nou, nee, bij nachtvorst is het iets hoger, maar laten we zitten. Stel het je maar gewoon heel plastisch voor. Zo is het dan helemaal. Zo stelt de Bijbel ons dat ook voor. En dus, Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Dat betekent uiteraard dat door hem opstanding en dus opstandingsleven tot stand zou komen. Begrijp je me goed? Hij zegt het in de tegenwoordige tijd. Strikt genomen, dat heb ik al misschien wel 100 keer gezegd in verband met uitspraken hier in het Johannes-evangelie. En deze kan je niet tegenspreken. Strikt genomen namelijk, was ik dat nog niet, wat moest nog gebeuren? U weet wel, Johannes 10. Hij moest nog door de deur en de deurwachter zou hem nog open doen. Maar de Heer grijpt daar op vooruit, rekent de tijd niet mee en zegt gewoon, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Helemaal strikt genomen was dat daar nog niet van toepassing, maar binnen enkele weken zou dat wel van toepassing zijn. En in onze dagen is het van toepassing uiteraard. Want ook de dood zal ons niet kunnen scheiden van God of van Christus enzovoorts. Andere plaats staat zelfs, ik weet nooit zo gauw waar, omdat dit soort uitdrukkingen zo vaak voorkomen in het Johannes-evangelie, dat degenen die gestorven zijn de dood niet zouden zien. Kijk, de oud-testamentische term is zo'n beetje deze, dat men de, in de nieuw-testamentische staat die ook nog, dat men de ogen opslaat in het dodenrijk. Maar wij zullen nooit de ogen opslaan in het dodenrijk. We zullen wel sterven, maar dat is nog niet hetzelfde als dat we de dood zullen zien. Begrijpt u die? We krijgen nog wel eens vragen over, wat een rare tekst. Nou, dit is het. De dood zien betekent niet sterven, maar als men gestorven is, zou men de dood zien. Maar wij niet. Wij zien de Heer dan. En de hemelse dingen. En niet de dood. En daar grijpt de Heer Jezus op vooruit. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven, na de mens. En dan, en ieder die leeft en in mij gelooft, dat is een heel sterke uitspraak, heel duidelijk ook. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Ik ben geneigd zelfs te denken dat dat eigenlijk al van toepassing was in de dagen waarin dit gezegd wordt, maar het is hypothetisch, maakt weinig uit. Maar de gedachte is dat wanneer we in hem geloven, zullen wij niet sterven. Wel naar het al oude aardse woordgebruik, maar niet in de echte betekenis van de term. Want waar sterven betekent de dood ingaan, kunnen wij in verband met gelovigen dat woord sterven dus niet gebruiken. En daarom worden er synoniemen voor bedacht. Zoals die van ontslapen of iets dergelijks. Maar goed, maar je moet gewoon die dingen leren. Hè? Die leeft en in mij gelooft. Want de gedachte is natuurlijk, dat heb ik ook al vaker uitgelegd, dat in het Oude Testament leefde men en men geloofde en men stierf en men ging wel degelijk de dood in, het dodenrijk in. In oud-testamentische tijd. Maar wij die leven nadat de Heer Jezus geworden is tot opstanding en het leven, dat wil zeggen nadat de Heer Jezus door de deur gegaan is, uit hoofdstuk 11, kortom, wij die leven na de opstanding van Christus, en dus in de tijd waarin dat eeuwig leven in Christus tot stand gebracht is, kortom, in de tijd waarin de Heilige Geest is uitgestort, overmits Jezus inmiddels verheerlijkt is, maar dan ben ik weer een paar hoofdstukken terug natuurlijk, wij zullen niet sterven. Wij zullen veranderd worden. En voor zover er toch sprake is van sterven in de beperkte betekenis van de term, heet dat dan ook ontslapen. Niet altijd, maar gewoonlijk wel in de Bijbel. Er wordt er maar een ander woord voor gebruikt. Maar dat is waar het over gaat. En iedereen leeft en in mij gelooft, na de opstanding van Christus geldt dat, zal niet sterven in der eeuwigheid. Lijkt me een duidelijke zaak. En zij zei tot hem, ja heren, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. En als je nou niet bij de les bent, dan zeg je, wat heeft dat er nou mee te maken? De Heer zet het een en ander uiteen over de opstanding en het leven en zo. En dan zegt zij als reactie daarop, ja heren, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. Waaruit volgt dat van oudsher de Joodse Messiasverwachting wel degelijk inhield dat die Messias eeuwig leven zou tot stand brengen. Dat zijn de Joden in onze dagen vergeten. Hebben ze afgezworen, omdat het te veel lijkt op wat christenen geloven en verschil moet er wezen. Ik heb daar wel vaker op gewezen dat blijkbaar, dat blijkt uit de Bijbel namelijk, en dit soort uitspraken, de Joden heel wat dichter bij de Bijbel stonden in het verleden dan tegenwoordig. Maar bepaalde zaken willen ze niet meer weten, gewoon omdat ze daarmee christelijke leringen in de kaart zouden spelen. Ik heb u dat verhaal wel eens uitgelegd over hoe dat nou zit met die zoon van God, weet u wel. Wij kennen God en die heeft een zoon en de Joden roepen dan heel hard, onze God heeft geen zoon. Dan zijn ze slecht op de hoogte, in de eerste plaats omdat het Oude Testament wel degelijk spreekt over één specifieke zoon van God. Dat is namelijk de Messias. Hè? En in de tweede plaats heeft men dan voor gemakshalve toch maar even vergeten dat in de Joodse lering van oudsher wel degelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de Godheid als zodanig, de onzienlijke, de onkenbare enerzijds, en de openbaring van de Godheid anderzijds. Alleen die openbaring van die Godheid noemen zij Jehovah, en wij christenen noemen hem Jezus. En zij willen hem niet Jezus noemen, en wij christenen willen hem gewoon niet Jehovah noemen. Dus, wie zit er nou fout? Het zit heel dicht bij elkaar, hoor. Nou goed. Maar dat zijn dingen die men liever wegstopt, omdat het te veel overeenkomt met christelijke leringen. En helemaal verbijsterd was ik enige jaren geleden, toen het op me doordrong, toen die New Yorkse rabbi, hoe heette die ook maar weer, waarvan sommigen dachten dat hij misschien de Messias zou zijn, die was op een gegeven moment toch overleden, maar men heeft echt zitten wachten nog opdat hij uit de dood zou opstaan. Toen brak mij de klomp. Hè? Want als men dan echt een Messias verwacht die eerst uit de dood zou opstaan, ja, dan is men echt 2000 jaar ongeveer te laat. Dus, hè? Maar dat hoor je normaal nooit. Ik heb het ook nog nooit ergens gelezen dat onderdeel zou zijn van de Joodse Messias verwachting. Maar het schijnt wel zo te zijn, toch. Ergens weggestopt. Net zo goed als dat men ook, dat er ook nog altijd een kleine categorie Joden bestaat die gelooft dat er twee Messiassen moeten komen. Nee, moeten komen. Eén Ben David. En die zal verheerlijk worden. Die zal het koninkrijk hebben. En één Ben Jozef. Hoe men daarbij komt, ontgaat mij volkomen. Eén Ben Jozef, een zoon van Jozef. En die zal moeten lijden. Maar ja, men zit, zei Petrus trouwens, in 1 Petrus 1, zit men, 1 Petrus, ja, 1 Petrus 1, Petrus zei, ja, de Joden zitten met het probleem dat het Oude Testament heel duidelijke messiaanse profetieën kent, maar een deel daarvan spreekt maar over zijn heerlijkheid, en een ander deel blijkbaar over zijn lijden. En men doet er alles aan om dat laatste weg te redeneren. Bekende wijze, men past bij voorkeur op zichzelf toe. Dan moet ik een heleboel inslikken, want dat mag ik allemaal niet zeggen, want dan draai ik de bak in. Dus daar hou ik mijn mond even over. Dat sla ik allemaal over. Nee, zeg waar. Dat sla ik allemaal even over. Doet er ook weinig toe natuurlijk. Maar men probeert dat lijden weg te redeneren. Maar er zijn er ook onder het orthodoxe jodendom, dat zeggen, nee, ja, nee, dat is wel zo, de Messias zou lijden. Maar hoe men dat bij elkaar moet brengen, ja, als men het bij elkaar brengt, dan moet men toegeven dat het christelijke verhaal volstrekt in overeenstemming is met wat het Oude Testament leerde. Iemand die eerst zou lijden en daarna zijn heerlijkheid ingaan. Met dank aan Petrus voor de woorden uit 1 Petrus 1 vers 11 of daaromtrent. En dus heeft men uitgevonden twee verschillende Messiassen. Maar de aardigheid is bovendien nog dat onze Messias is inderdaad Ben Jozef. Toch? Op een of andere vreemde wijze. Zowel als Ben David. Toch? Zit er zo dichtbij. Maar men wil het liever niet weten. Je hoort het ook bijna niet. Eerlijk gezegd, ik heb dit alleen gehoord over die twee Messiassen. Een van Jozef en een van David. Heb ik alleen gehoord uit de mond of pen van Joden die geloofden in de Heer Jezus Christus. En die daarna uit de school klappen en zeggen, nou ja, wij hebben geleerd dat eventueel er twee Messiassen zouden komen. Die vertellen het verder. Degenen die vijanden staan nog steeds tegenover het christendom, de meerderheid natuurlijk, die zullen denk ik ook wel uit hun hoofd laten om dit soort dingen in het openbaar te zeggen. Hè? Want dan is de Heer Jezus toch degene die volkomen beantwoord aan die verwachting. Nou, terug naar dit schriftgedeelte. Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Ik heb dus het zware vermoeden, ik kan het niet bewijzen, maar ik heb het zware vermoeden, dat zij dus heel goed wist dat de Messias de dood zou moeten overwinnen. Begrijp je me goed? Dat neemt niet weg het eigenaardige verschijnsel, heb ik ook vaak genoeg u voorgehouden, dat de Heer Jezus sprak over zijn lijden en dood en opstanding ten derde dagen, maar drong gewoon tot hen niet door. En ik denk dat dat niet echt een duidelijk menselijke oorzaak heeft, dat het psychologisch te verklaren is. Ik denk eerder dat het valt in de categorie, hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Zo van, ze zouden het zich later pas herinneren. Enzovoorts. Maar ik denk dat men dat inderdaad bij gelegenheid verwachtte. En de uitspraak, gij zei de Christus de Zoon God, wordt beschouwd als een toelichting op, een reactie op, dat de Heer zegt, ik ben de opstanding en het leven. De Heer zegt, ik ben de opstanding en het leven. En zij zegt, ja, ik geloof dat gij zei de Christus de Zoon God. Toch? Die in de wereld komen zal, kan geen twijfel over bestaan, die uit het Oude Testament, dus degene die beloofd was. Nou, maar het is een uitbeelding van de belijdenis van de eerste christenen, uit het jodendom uiteraard, die uit de eerste hoofdstukken van Handelingen, om zo te zeggen. Men gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. Degene die de opstanding en het leven is. En dat werd natuurlijk ook uitgebreid gepredikt. Anders, dat was de inhoud van het evangelie en het is het nog, hè. Nou, dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, de Heer Jezus moet wel heel langzaam gegaan zijn, hè. De boodschap ging vooruit, Maria en Martha hoorden het en kwam naar de Heer Jezus. Hij sprak met hem, toen ging Martha weer terug naar huis en riep Maria, die kwam toen alsnog tot de Heer Jezus, allemaal op dezelfde plek. Allemaal heel traag, hè. Ja. Dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk. Kijk, heimelijk. Dat hangt rechtstreeks samen met verborgenheid enzovoorts. In elk geval, maar dat niet alleen heimelijk. Stiekem, nou ja, daarna stel ik me voor, hoe heeft ze dat dan gedaan? Hoe doe je dat nou stiekem? Ik bedoel, dat huis zit daar vol met mensen om Maria en Martha te vertroosten, want dat staat in vers 19... Het moet die mensen toch opvallen dat eerst Martha er vandoor gaat. Die komt daarna weer terug. Nou ja, dat heeft dus de volle aandacht van heel de menigte in huis. En Martha moet dan heimelijk tegen Maria zeggen, de meester is daar en hij roept u. En deze, als ze dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Hoe dat heimelijk ging, weet ik niet. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat ze het in het oor van Maria gefluisterd heeft, of tegen Maria gezegd, kom even mee, moet je even particulier spreken, even naar de bijkeuken, of die haalde tenminste. Keukentje, ja, laat me zitten. Maar heimelijk, hoe het werkelijk was, ik kan me er niks bij voorstellen, maar wat het profetisch betekent, is duidelijk genoeg. Want het heimelijke, het verborgene, bestaat inderdaad daaruit, dat via Joden het evangelie gebracht werd rechtstreeks naar, nou ja, heidenen, maar ik moet natuurlijk zeggen, primair de 10 stammen van Israël. En hoe dat ook ging, het was, ja, niet eens met opzet. En het gebeurde ook inderdaad een beetje in het verborgen. Ik zal u er 2 voorbeelden van geven, omdat dat denk ik de belangrijkste zijn. De eerste was toen Petrus, u weet wel, ik heb net gezegd, Petrus heeft dezelfde functie, typologische functie, als Martha, een beeld van de gelovigen uit de Joden, die tot geloof kwamen na de opstanding van Christus. Nou, Petrus werd erop uitgestuurd naar de Caesarea, genoemd naar de keizer dus, Caesar, naar Caesarea, naar het huis van Cornelius enzovoorts. En de man geneerde zich daarvoor. Die wilde dat eigenlijk niet, maar hij moest U kent dat verhaal toch, hè? Maar had er grote problemen mee, want dat kon toch niet de bedoeling zijn? Maar het gebeurde wel. En niet na een synode of concilie of broederraadsvergadering of wat dan ook. De man had zijn visioen gekregen en tot hem was gezegd, je moet dat doen. En hij had het maar te doen. Hoeveel bezwaar hij er ook van nature tegen had. Hij heeft het geweten, want als ik me goed herinner, legt... Ik wou iets verkeerd gaan zeggen. Maar ik wilde zeggen, als ik me goed herinner, heeft hij er 3 keer verantwoording over afgelegd. Dat is niet helemaal waar, maar het verhaal staat wel 1 keer of 3, 4 in handeling, hoor, achtereenvolgens. En hij heeft de verantwoording over afgelegd en heeft er zich ook voor verexcuseerd. Hij zei, ja, dat kan ik toch niet helpen, maar als God nou, hè, als God die mensen nou de Heilige Geest geeft en op dezelfde wijze als ook aan ons, inclusief met spreken in tongen, ja. Inclusief bijbehorende tekenen zoals op de Pinksterdag, zegt Petrus, dan kan je daar toch niks tegen inbrengen. Maar hij stond toch een beetje dan zichzelf te rechtvaardigen, begrijp je me goed. Ging over andere dingen, ging over de vraag of die heidenen nu tot geloof waren gekomen, onder de Joodse wet moesten gebracht worden. Maar Petrus zegt, dat is net andersom. Want Petrus zelf moest leren te eten al die dingen die onrein waren. Hij moest van zijn eigen Joodse wet af. En toen, hè? En daarna moest hij als heiden, want dan komt het op neer in het huis van die heiden. En daar ging het allemaal net als bij hemzelf. En daarna zei hij, iemand in Handelingen 15 doet hij de laatste keer daar verslag over. En daarna zegt hij, nou ja, wij Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden als ook de heidenen. Dat wil zeggen zonder de wet. En als wij zalig zijn, dan komt niet alsnog de wet weer binnen. Begrijp u? Maar het gebeurde dus min of meer in het geheim. Niemand had het zo gepland en Petrus al helemaal niet. Maar het was zo, zo ging het nou eenmaal. Maar wel volgens Gods plan. Dat zegt hij er ook bij trouwens. Hè? Gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft. Want Petrus heeft zich achteraf herinnerd dat de Heer tot hem gezegd had dat de Heer hem zou geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemel. Maar daar sloeg dat op. Later zeg je dan, God heeft van overlang mij verkoren dat de heidenen uit mijn mond, Petrus is dit en niet Paulus, vergis je niet, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Maar het gebeurde, ja, heimelijk, in het verborgene. En later wordt het dan wel verder verteld, maar dat was het dan. En dat is het ene voorbeeld. Het andere voorbeeld is dat van Barnabas en Paulus. Eigenlijk, we hebben daar dikwijls denk ik toch een wat verkeerde voorstelling van, eigenlijk gaat het over de zendingsreis van Barnabas die Paulus als personeel meenam. Hè? Dat weet ik toch. Hè? Wij noemen dat de eerste zendingsreis van Paulus, mede omdat we daarna van Barnabas toch niks meer horen. Maar niettemin, het was een zendingsreis van Barnabas, die was ook veel ouder. En Paulus ging als maatje, hoe heet zoiets, als leerling, mag je dat zeggen? Mee met Barnabas die zijn mentor was. Die was dat trouwens al jaren, zoals uit de geschiedenis van Handelingen blijkt. En wat er gebeurt is, ze gaan op zendingsreis, ze prediken het evangelie in de diverse synagogen en raad eens wat er gebeurt. Ja, komen heidenen tot geloof? Ja, ik wil niet zeggen dat dat niet de bedoeling was, maar dat, laat ik het dan populair zeggen. Het was niet de doelgroep van deze beide missionarissen. Omdat ik Jos aankijk, dan zeg ik ineens missionaris in plaats van zendelingen. Maar laten we zitten. Maar het was niet hun doelgroep. De actie was niet daarop gericht. Het was gericht op Joden, maar het waren heidenen die tot geloof kwamen. En dan krijg je hetzelfde verhaal, want Petrus in Handelingen 15 moet zich min of meer verantwoorden voor de situatie bij Cornelius. Maar Paulus moet zich min of meer verantwoorden, Paulus en Barnabas moet zich min of meer verantwoorden, bij dezelfde gelegenheid, de eerste concilie noemen de Rooms-Katholieken dat, hè, moet zich verantwoorden voor precies hetzelfde. Zij brachten het evangelie aan Joden, maar dan kwamen heidenen tot geloof. En het gebeurde dus heimelijk. Daarna werd het natuurlijk openbaar. Maar dat zijn de twee belangrijkste Bijbelse voorbeelden. Daarna heb ik er nog één, maar die staat niet in de Bijbel. En er is een goede reden voor, omdat het heimelijk was. Wat gebeurde er dan in het geheim? Nou, dat is het oude verhaal, wat ik steeds korter vertel natuurlijk. Het verhaal van Jozef. Gek, hè? Dan hebben we vanavond al drie Jozefen genoemd. De een heet Caiaphas, de andere heet Barnabas. En deze, die heet helemaal niets meer, omdat hij uit het Bijbelse verslag verdwijnt. Maar ik bedoel Jozef van Arimathea, die in het geheim, nou ja, in het geheim, maar voor zover wij weten, tamelijk onbedoeld, althans zo begon zijn reis, hij werd gewoon het land uitgezet namelijk, maar tamelijk onbedoeld, en in ieder geval buiten het Bijbelse verslag om, dus heimelijk, rechtstreeks ging, niet eens naar heidenen in het algemeen, maar heidenen in het bijzonder, en dus inderdaad naar Brittannië. Bekende verhaal van de schipbreuk, de Middellandse Zee, schip zonder zeilen, zonder roer en alles, en een aankomst in Les Saint-Emilies. Hoe heet het, de la mer of du mer? Mijn Frans is heel verschrikkelijk. Nee, dat kan niet, het is maar één zee. Maar goed. In de Camargue. Het was net de jaarlijkse bijeenkomst van de Zigeuners, heb ik begrepen. Maar goed, gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, om het ingewikkeld te maken. En om het niet te serieus te vertellen. Maar die kwam aan daar in de omgeving van Massilia. Iedereen die de klassieke literatuur leest, weet wat dat is. Massilia. Ja. En van daaruit ging hij via het dorpje dat we inmiddels zo goed kennen. Helemaal aan de andere kant van Gallia. Ging hij naar Britannia. Dat is het verhaal in het kort. Ja, ik vertel het zo omdat ik ontwijk het liefst de discussie daarover. Zeker als ik achter de lessenaar sta. Maar dat is het algemeen bekende verhaal in van de oude kerkhistorici. En daar gaat het wel om. Het is goed onderbouwd en geloof ik absoluut dat het zo is. Omdat het een heleboel verder verklaart. Maar heimelijk dus. Bovendien ging hij daarmee ook nogal uit buiten de legerplaats. Hij verdween zelf volkomen buiten het Romeinse Rijk. Nou ja, dat duurde niet lang, toen werd hij er door ingehaald. Daar gaat het nou verder niet om. Maar inderdaad, buiten de grenzen van wat toen doorging voor de beschaafde wereld. Maar beschaafd wilde zeggen alleen de Griekse, dan wel Romeinse beschavingen. Maar daarbuiten helemaal. Daarom ontdekt ze verder elke waarneming. En omdat men het niet plaatsen kan vervolgens, vergeet men het. En dat is ook wat in de praktijk in het algemeen gebeurd is. Maar niet in min heimelijk. Maar ook om kort te gaan, terug naar het schriftgedeelte. Als er sprake is van Maria, van Martha die Maria opzoekt en die gewoon thuis zit. En die is in het geheim zegt, terwijl er een schare omheen is. In het geheim zegt, de meester is daar en hij roept u. Dan is dat, voor zover ik weet, een weergave van hoe de Joden het evangelie brachten rechtstreeks aan het andere deel van Israël. En dat het niet expliciet in de Bijbel zo staat, dat is waar. Maar dat het zo zou gebeuren valt wel degelijk uit expliciete uitspraken in de Bijbel op te maken. En dat is mij dan vervolgens ook meer dan voldoende. En terwijl ik het hierover heb, denk ik aan een ander verhaal. Van één vrouw, nog een vrouw en een grote schare. En toen gebeurde er wat in het geheim. Zelfde verhaal. Nou ja, andere geschiedenis, maar zelfde betekenis. Het dochtertje van Jairus, overeenkomend met Martha. Dochtertje van de overste van de synagoge, uitbeeldend het Joodse volk. Onvruchtbaar. Sterker nog, toen ze vruchtbaar moest worden, stierf zij. Toch een schitterende beschrijving van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. Toen vruchtbaar moest worden, toen zei het volk, de vrouw, vruchtbaar moest worden, stierf zij. Maar zij stierf, maar, en dus helemaal geen leven, maar bij dezelfde gelegenheid, op hetzelfde tijdstip, werd een andere vrouw, die al 12 jaar onvruchtbaar was, zolang als het dochtertje van Jairus bestond, overigens, net dezelfde 12 jaar. Die was onvruchtbaar en zij werd genezen. In het geheim, in het verborgen, niemand merkte het. Nou ja, Het wordt ons verteld, dus het is toch openbaar geworden. Maar alleen maar omdat de Heer Jezus zei, wie heeft mij aangeraakt? En toen werd hij bijna uitgelachen. Want het is natuurlijk toch een zotte opmerking als je midden in de mensendrom loopt en dan zegt, wie heeft mij aangeraakt? Toch? En ik wijs er dan maar op dat in elk geval in die geschiedenis er mijn zins is met geen mogelijkheid een andere verklaring is. Ik heb er echt jaren, ben ik echt, naar gezocht. Nou ja, over nagedacht bij gelegenheid. Van, dit is dat, dat is dat. Maar hoe kan dat nou? Maar het verhaal is eenvoudig genoeg. De eerste vrouw die dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk, dat gaat mis. Uiteindelijk komt dat ook goed. Maar die andere vrouw, daarvan wordt, als er al typologische betekenis gegeven wordt aan deze geschiedenis, er wordt dan gezegd, die andere vrouw is de heidene. Weet je wel, Joodse volk ongelovig, komt een oordeel over en dan tot zaligheid de wereld, tot rijkdom de wereld, tot rijkdom der heidenen. Kun je zo citeren uit Romeinen 11. Dus dat lijkt heel interessant. Lijkt op een goede klop en het is ook wel correct, maar het geeft niet alle details van het verhaal, want mijn vraag waar ik altijd mee bleef zitten was altijd, maar wie is dan die schare, die menigte? Het gaat dus niet over alle heidenen. En dan zegt men, ja, maar er komt dus één vrouw uit die heidenen, dat is de gemeente uit de heidenen. Dan zeg ik, sinds wanneer is de gemeente genezen dan? En is de gemeente dan lange tijd onvruchtbaar geweest eerst, bloedvloeiend? Dat kan toch niet? Zo zit het. Dat kan niet dus. Je komt er zo niet uit. Maar de oplossing van dat probleem is er gewoon ingelegen. Dat die menigte een beeld is van de volkeren als zodanig. De vrouw onvruchtbare is een beeld van de 10 stammen van Israël. Die daarna genezen wordt en vruchtbaar gemaakt wordt. Maar wat dacht u, als het dochtertje van Jairus niet was overleden en dus gewoon vruchtbaar geworden was, wat had er dan uit geboren moeten worden? Wat had er geboren moeten worden uit het Joodse volk? De gemeente? Maar wat denkt u wat er geboren moest worden uit die bloedvloeiende vrouw die nou ineens vruchtbaar werd? Hetgeen niks betekent als ze daarna niet minstens 1 kind en de zoon gebaard zou hebben. De vraag is dus, wie is die zoon die ze daarna zou kunnen voortbrengen? En het antwoord is, dat is de gemeente. En die vrouw is gewoon 10 stammen van Israël. Dat is wat er gebeurd is. Hebben jullie dat zover? Nou, dezelfde situatie vind je hier ook. Het is niet helemaal gelijk natuurlijk, maar in principe is het dezelfde situatie. 1 vrouw, nog een vrouw en de massa. Martha als beeld van gelovigen uit de Joden. Maria als het beeld van de gelovigen uit de heidenen. Ze ontvangt het evangelie van gelovige Joden uiteraard en gaat uit net zo goed. Doet dezelfde geloofsbelijdenis overigens en zegt, Heer, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven, in vers 32. En al die andere mensen die erbij zijn, ja, die zijn een beeld van de volkeren als zodanig. Dat komt verder niet aan de orde. Dus, terug naar vers 28. Nee, niet terug naar vers 28, we gaan eerst pauzeren, want daar is alweer de hoogste tijd voor. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide, waar hebt gij hem gelegd? En ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Zodat er 3 keer gesproken wordt over, 3 of 4 keer zelfs, over dat hij bewogen werd. Eerst staat hij werd bewogen in de geest, daarna hij ontroerde zichzelf, daarna staat er Jezus weende en daarna in vers 38 Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. De gedachte is heel eenvoudig, als de Heer nou wist dat hij zou opstaan, dan zou hij niet hebben hoeven wenen, maar dan zou hij kunnen hebben lachen. Zo van, komt allemaal dit voor elkaar. Toch? Waarom weende hij dan en waarom was hij zo ontroerd? Dat wil zeggen, emotioneel bewogen, want dat is wat ontroerd wil zeggen, natuurlijk. Het eenvoudige antwoord is natuurlijk simpel dit, dat hij hier geconfronteerd werd niet met de dood van Lazarus zozeer, maar met zijn eigen dood. En daarna wordt het een beetje moeilijk om voor mij om erover te spreken, vanwege de diverse opvattingen die over de Heer Jezus nou eenmaal bestaan. Maar kijk, ik heb wel eens horen zeggen, de Heer bang voor de dood? Natuurlijk niet. Hij wist dat hij zou opstaan. Maar dan moet ik u zeggen dat de angst voor de dood gewoon een natuurlijke aangelegenheid is. Alles in de natuur verzet zich tegen de dood. En de mens dus net zo goed. En ook al weet je 100 keer dat het toch goed afloopt, maar geloof je dat nog zo vast? Dat is niet een reden om niet bewogen te zijn of ontroerd te zijn of er tegenop te zien of wat dan ook maar. Want hoe je dat nou ook draait, de Heere Jezus was echt mens. Daar hebben we natuurlijk al vele malen en ook uitgebreid over gesproken. Maar men zou dat niet moeten ontkennen. De Bijbel ontkent dat ook niet. Hij was mens. En niet meteen roepen en ook God. Want dat is gewoon niet zo. Hij is mens. Hij legde zijn godheid af en hij kwam hier op aarde, leefde als mens. In alle opzichten. Inclusief deze. Uiteraard. En dat is tegelijkertijd natuurlijk ook de verklaring voor de situatie van de Heer Jezus in de Hof van Gethsemane. Toen moest het gaan gebeuren en dat wist hij. En niet alleen sterven, maar lijden, zeker het lijden dat hij zou ondergaan, is natuurlijk alle reden om daar, ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar om daar tegenop te zien, zullen we het zo zeggen dan maar. En dat, ik zal nog een andere uitdrukking gebruiken. Men zegt, de mens lijdt dikwijls het meest voor het lijden dat hij vreest. En dan de volgende zin is, en dat nooit opkomt dagen. Maar in dat geval zou het wel komen opdagen, dat wist hij ook heel zeker. En al was het dan zover nog niet, op voorhand leed hij daarom. En dat is wat letterlijk gebeurde in de Hof van Gethsemane in elk geval. Maar het moet een belangrijk deel van het leven, ik bedoel van het denken, van de emoties van de Heer Jezus verklaard hebben en bepaald hebben. Ik denk de vele malen dat hij zich terugtrok en bad. Ik denk dat daar alles mee te maken heeft. Dus je weet waarheen je onderweg bent. Je kunt het beter maar niet weten. Ik denk het ook wel eens voordat ik in de auto stap of iets dergelijks. Ja, maar misschien is het laatste ritje. Je weet nooit wat er kan gebeuren, toch? En je denkt er maar niet bij. Omdat het in ieder geval niet zeker is. Gelukkig. Maar als het nou wel zeker zou zijn, ja, daar valt toch niet mee te leven voor een gewoon mens, eigenlijk. Toch? Goed, wij kijken ergens anders tegenaan. Bij voorkeur verheugen wij ons in de gedachte dan dat het voor ons zover niet komt, omdat wij verwachten dat de opname van de gemeente eerder zal plaatsvinden. Maar ja, dat is wel een uitzonderlijke en zeer luxe positie. En terwijl we dat verwachten, hebben we heel wat broeders en zusters ons zien ontvallen, die we missen. Zo is dat nou eenmaal. Dat gebeurt dus toch, je weet het niet. Maar dat is waar de Heer mee geconfronteerd werd, met zijn eigen dood. En die zou inderdaad ook niet zo lang op zich laten wachten. In ieder geval niet in het verslag zoals we het hier in het Johannes-evangelie vinden. Uitgebreider ga ik er dan toch maar niet op in. Maar daar werd hij mee geconfronteerd met zijn eigen dood. En opstanding, uiteraard, daar gaat niks van af. Maar het was wel een weg die hij zelf zou moeten gaan. In elk geval, als er staat, zie hoe lief hij hem had, dan zou men die woorden heel zwaar moeten opnemen. Niet vanwege de persoonlijke relatie tussen de heer en Lazarus, maar is veel meer, denk ik in dit geval, vanwege het feit dat Lazarus nou eenmaal een uitbeelding was van de Heer Jezus. En terwijl over Lazarus gesproken wordt, ging het dus eigenlijk over de Heer zelf. Het is ook bepalend ongetwijfeld voor de wijze waarop het weergegeven wordt. Want daar staat dan, hij kwam tot het graf, vers 38, en het was een spelonk, een rotsgraf, dus net als dat van de Heer Jezus zelf, en een steen was daar opgelegd. Natuurlijk, maar zo zou het bij hem ook zijn. En ik denk dat hij dat ook wist. Waarom ook niet? Wij hadden het ook kunnen weten. Want het is niet de eerste keer dat er een steen op een kuil, dan wel een graf, dan wel een put, dan wel een bron, gelegd is in de Bijbel. Waarbij de vraag gesteld wordt, en wie zal hem nou weghalen? Ik heb het verhaal toch even voorgehouden van Jacob, want dat vind ik altijd de mooiste variant. En het is de minst bekende, hè? Denk ik. Die van Jacob, die op weg was naar oom Laban en kwam bij een put of een bron en er lag een steen op. En toen was daar een heddertje. Daar zag je wel wat in, kennelijk. En ik zeg dan meestal in een aanval van macho gedrag, was het Jacob die in zijn eentje de steen van de put tilde. Maar het is natuurlijk precies hetzelfde. De bron staat voor beloften, de belofte Gods. De steen die eraf gehaald wordt, ja, dat is de vervulling van de belofte natuurlijk. En dus uiteindelijk een beeld van de opstanding. En of het nou die steen is op de leeuwenkuil bij Daniel, of uiteindelijk zelfs die steen die zonder handen werd afgehouden, dan wel weggerold uit Daniel 2. Dat is een wat moeilijkere variant, maar het gaat natuurlijk toch altijd over hetzelfde. Over die deur die open moet. En dan staat er dat Jezus zegt, neem de steen weg, vers 39, neem de steen weg. En Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heer, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Voegen de vertalers dan toe. Hij stinkt. Je kan het beter niet doen, want dat is eigenlijk de gedachte. En het is typologisch natuurlijk een verwijzing naar de, nou ja, wat u wil, 4000 jaren oud-testamentische geschiedenis. Of zullen we zeggen 4 bedelingen tot en met de wet. Komt in beide gevallen op hetzelfde neer. Die laatste is makkelijker uit te leggen ook. Want als wij de geschiedenis van Israël gevolgd hebben tot op dit moment in de Bijbel, dan zou je zeggen, nou daar is geen begin aan. En stinken doet het in elk geval. Laten we zeggen, een lieflijke reuk den Heren kwam al lang niet meer van Israël. En daar gaat het maar om. En tegen alle verwachting in wordt niettemin de steen weggerold. En worden toch alsnog de beloften Gods vervuld. Want dat is eigenlijk het idee. Op het moment dat je het absoluut niet meer zou verwachten, gebeurt het alsnog. En dat is wat het is. En verder heeft het natuurlijk alles te doen met getalssymboliek. Daar heb ik vorige keer even wat van gezegd, geloof ik. Ik weet niet eens meer wat. Maar vooruit. Hè. Maar 4 staat nou eenmaal voor de vergankelijke dingen. Zoals het kruis ook eigenlijk, wat de vorm betreft, gewoon een 4 is, of andersom, onze 4 is gewoon een kruisje. 4 staat voor vergankelijke dingen en daarna komt dan de 5 en 5 staat in elk geval voor geestelijke dingen. En daarmee ook voor eeuwig leven, nieuwe schepping, in zekere opzicht althans. Ik ga er nou maar niet meer verder op in. Maar 5 in elk geval voor geestelijke dingen, in ieder geval verborgen dingen, en als positief wordt uitgelegd gaat het altijd over onze tegenwoordige bedeling. Der verborgenheid dus, die dan ook de 5e is in de Bijbelse reeks. En dus na die 4, Heer, hij riep nu al, want hij heeft 4 dagen. En Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien? En u dient te bedenken dat heerlijkheid in zeker opzicht het tegenovergestelde is van stank. Het gaat natuurlijk om de heerlijkheid in de zin van een lieflijke reuk. Dat is niet de enige betekenis natuurlijk, want de betekenis is wat breed. Uiteindelijk staat die term heerlijkheid gewoon voor het Messiaanse Rijk. Licht ook in het bijzonder. Het licht van het Nieuwe Verbond en dus van het Rijk en zo verder. U weet u nog, het licht in het Nieuwe Jeruzalem. Hè? De heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. en zo verder. Maar heerlijkheid staat tegenover die stank. Zoals de lieflijke reuk alles van doen heeft met de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. En wat de dienst onder het oude verbond betreft, daarvan had de Heer inmiddels al honderden jaren geleden laten weten dat het hem een gruwel was. En dat hij die offers die gebracht werden ook niet liefde. Omdat het inderdaad slechts uiterlijke godsdienst was en niks met het hart van doen had. Nou, hoe dat ook zij, zij zegt, het is niks, het riekt al. En hij zegt, gij zult de heerlijkheid God zien. En dus, vers 41, zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Waarbij de kracht die nu toegepast gaat worden op Lazarus, met grote nadruk wordt toegeschreven door de Heer Jezus zelf aan zijn vader. Als u begrijpt wat ik bedoel. U weet dat ik altijd protesteer als gezegd wordt, ja, maar de Heer Jezus deed toch wonderen, hij had toch krachten enzovoorts. Wordt meestal aangevoerd als een bewijs van dat hij God was. Daar word ik altijd wat kriegelig van, omdat mijn eerste reactie dan altijd meteen is, dan was Mozes dat ook en Elia ook en nog zo wat figuren uit de hele oud-testamentische geschiedenis. Toch? Het is namelijk niet zo. De tekenen of de wonderen die de Heer Jezus deed, deed hij niet in eigen kracht. Zeker niet omdat hij God was. Hij deed het omdat hij dienaar Gods was. Bovendien, algemeen bekend, ik weet niet of dat bij u zo is, maar algemeen bekend is dat iemand die dit soort wonderen doet, beschouwd moet worden als profeet. En dat ze kenmerkend zijn voor de bediening van een profeet. Als iemand tekenen of wonderen doet, wordt hij geacht profeet te zijn. Dat heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus. En nog zo, die zei dat toch, hè? Niemand kan deze tekenen doen, zo God niet met hem is. En de andere keer, wij weten dat gij zij een profeet van God gezonden. En dat soort uitspraken meer. Maar dat maakt iemand niet tot God of tot zoon van God of tot iemand met buitengewone gaven of iets dergelijks. Integendeel, het gaat om de kracht Gods die bediend werd of die tot uitdrukking kwam via oud-testamentische profeten en hier door de Heer Jezus zelf. Die dan ook inderdaad ten aanschouwen van het hele publiek en ten aanhoren van het hele publiek deze woorden naar God opzendt, om aan het publiek te laten. Hij excuseert zich bij God en zegt, nou ja, voor mij hoeft het niet, maar omdat die scharen dat zou weten, dat niet ik het ben, maar dat u het bent die het doet. Per slot, als de Heer later zegt in hoofdstuk 17, ik heb u verheerlijkt op de aarde, dan betekent dat toch ook precies hetzelfde. Kijk, toen de Heer in het Johannes-evangelie, want daar zijn wij nu officieel, hè? Als de Heer in het Johannes-evangelie althans zijn eerste teken doet, dan staat er meteen dat de Heer Jezus heerlijkheid openbaarde. Maar het is de heerlijkheid Gods, uiteraard. Het is de kracht Gods die gedemonstreerd werd. Niet zijn eigen kracht, maar in tegendeel die van God zelf. En op dezelfde wijze als het de kracht Gods gebruikt wordt om Lazarus, althans tijdelijk, weer leven te geven. Dezelfde wijze zal de kracht Gods gebruikt worden om de Heer Jezus eeuwig leven te geven. Waarbij het er inderdaad om gaat dat de mens Jezus eeuwig leven ontving bij zijn opstanding. Ik kan niet eens zeggen weer ontving, ik had het even in gedachten. Maar zelfs dat mag ik niet zeggen, want het is natuurlijk niet zo. Jezus werd geboren als mens hier op aarde om te sterven. Daarom zeg ik altijd meteen, dus had hij geen eeuwig leven. Anders zou ik niet meer weten wat eeuwig leven betekent. En dan komen we echt in de problemen, toch? Hij werd mens om te kunnen sterven. Dat was de route en hij ontving eeuwig leven. Het leven wat hij bij geboorte hier op aarde als mens kreeg, was dus tijdelijk, zo zonder meer. Dus ze kreeg eeuwig leven bij zijn opstanding uit de dood en bij gelegenheid in het Johannesevangelie wordt dat ook inderdaad wedergeboorte genoemd. Zo was dat nou eenmaal. En daar is, dat is de achtergrond van deze uitspraak. En als daarna de Heer Jezus zegt, Lazarus kom uit, dan denk ik dat later geklonken heeft, Jezus kom uit. En dat toen er meteen aan toegevoegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of dat echt geklonken heeft, ja hoor eens, dat doet er ook eigenlijk weinig toe. Maar dat die woorden daarop van toepassing zijn, zeker. Zie, en als gezegd wordt, dochtertje, sta op, of hoe was het ook, Tabitha, of die zal ook opstaan, en hier is, kom uit. Dat zijn dus de woorden die als het ware in elk geval geklonken hebben bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. In het geval van de Heer Jezus was het inderdaad zijn aanstelling tot zoon. Dat ik nu weer aanloop tegen algemeen aanvaarde christelijke opvattingen, ik kan het ook niet helpen. Maar als plan 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is mijn volgende vraag, wanneer is dat heden? En de commentatoren zeggen, bijna allemaal, zo zonder meer, nou dat was heel ver in het verleden, van voor in de beginnen, van voordat de wereld was. Hè? En ik heb een enkele gelezen, ik zal niet zeggen wie het was, omdat het mijn vader was, die zei, ja, maar het is natuurlijk toch ook van toepassing op zijn opstanding, want dat staat tenminste in Handelingen 13. Maar ja, het is alleen maar van toepassing op zijn opstanding uit de dood. Daar werd ik tot zoon gesteld, en Handelingen 13 zegt dat ook. Dat de woorden van Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vervuld zijn geworden toen God de Heer Jezus opwekte uit de dood. Letterlijk staat het dus ook zelfs enige malen. Al heeft men nog geprobeerd om het weg te vertalen. Als hij Jezus verwekt heeft, staat er dat. Met twee versen, of één of twee versen verder staat hetzelfde woord weer. En dan heeft men keurig, net als van ouds, net als altijd, weer keurig vertaald met opwekken uit de dood. Nou, want dat is de betekenis, dat kan niet missen. Hoe dan ook, Lazarus kom uit, heet het hier. Maar vertaal Lazarus even. Melchizedek. De aanstelling van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Want dat zit achter die naam. Die aan die naam past. Toch? En bij de opstanding van de Heer Jezus werd hij dus als het ware Eleazar. Lazarus. De zoon van Aaron. In de zin van de opvolger. Maar in veel breder verband. Maar dat legt de Hebreeënbrief uit. Namelijk de opvolger van heel het Aaronitische priesterschap als zodanig. Want die priesters werden door de dood verhinderd te blijven. Was trouwens toch een bediening des doods die ze uitvoerden. Het was geen welriekende reuk uiteindelijk. Toch? Maar na de 4 dagen, 4000 jaar dan wel 4 bedelingen, verscheen daar de hoge priester van het nieuwe verbond. Die een welriekend offer bracht. Maar ja, dat is weer een ander onderwerp. Waaraan ik vanavond mijn vingers dan toch maar even in die hoop te branden. Hè? Doen we een andere keer weer. Maar niettemin, er staat en de gestorvene kwam uit. Dat vind ik altijd van die leuke uitspraken. Dit soort uitspraken. En de gestorvene kwam uit. Laconiek. Want daar gaat het nou net om. Hè? Dat is wat ter discussie staat altijd. Hoe dat nou kan, dat kan toch niet. Hè? En daar struikelt men dan over. En in plaats van dat de Bijbel uitlegt hoe het zit en dat de, of moeizaam vertelt van nou ja, het gaat om de scheppende kracht Gods en als God de mens kan maken, kan hij hem ook uit de dood opwekken. Als hij hem kan formeren uit stof der aardbodem, dan kan hij hem toch ook formeren uit een lijk, waarom ook niet. Dat soort uitgebreide uiteenzettingen, die ken ik ook, er is een boek over volgeschreven. Voor mij hoeft het niet. En in de Bijbel ook niet. En de gestorvene kwam uit. Ik vind het net zo'n leuke uitspraak als in de beginnen schiep God hemel en aarde. Punt. Er staat verder niet ter discussie. Dat is nou helemaal zo. Heel laconiek. De gestorvene kwam uit. De andere gelegenheid, weet u nog, die lammen die stond op en begint meteen te huppelen. Of zijn bed te sjouwen of een beetje veel wat. Vind ik leuk, hè? Of een blinde die genezen wordt en die dan... Klein verhaal over die bomen die hij ziet, of mensen als bomen en zo. Echt prachtig, zulke dingen. He? zonder enige verklaring, is ook nergens voor nodig. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Dat was knap ingewikkeld, denk ik altijd dan. Want ik ga dan ook laconiek die dingen lezen natuurlijk, hè. Maar dan staat er, Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. En dat nu is een uitbeelding inderdaad van hoe men verlost wordt van het oude, van alles waaraan dan wel waarin men gebonden is. Hè? En hoe men geplaatst wordt in de vrijheid. En de eerste bij wie dat gebeurde, was natuurlijk niet Lazarus, het was de Heer Jezus. Die kwam onder de wet. En die gebonden was dus aan de wet, aan deze stoffelijke wereld bovendien, maar wel degelijk ook aan de dood. Dat zei hij zelf ook op voorhand toen hij zei in de berijmde versie, ik lag gekneld in banden van de dood. Welke psalm dat is, weet ik uit het hoofd niet. 116? Maar zuster, er zijn er zoveel waarin precies hetzelfde staat. Gebonden. In de diepe afgrond, gebonden in het zeeweer. Want dat is een beeld van de banden van de dood. Sargassozee. Laat maar zitten. Ja. Goed. Ja, dan moet ik me weer inhouden, want dan begin ik daar een verhaal over te vertellen. U weet waar de kindertjes vandaan komen inmiddels. Nou, waar de palingen vandaan komen. Nou, een prachtig verhaal is dat. Uit het zeeweer. Vanuit het diepste. Even de diepste plekken op aarde. Jazeker wel. Allemaal, stuk voor stuk. Je kunt het niet geloven, maar het is echt zo. Hè? Onbegrijpelijk, maar het is zo. Ja. Nou, hebben we het verder niet over. Maar het is een beeld van de dood. Waaruit toch leven tevoorschijn gebracht wordt. En dus, ontbind hem en laat hem heen gaan. Stel hem in de vrijheid, is het idee. Het is trouwens bijna vermakelijk om te lezen later bij de opstanding van de Heer Jezus, hoe men inderdaad ook van hem de bewindselen terugvindt in het graf. Maar hij zelf was er niet, hij was heen gegaan. Vind ik een leuk woord in dat verband. Heen gegaan. In de zin van, juist in de vrijheid geplaatst, niet gestorven, in de vrijheid geplaatst. Ontbonden. Hebben jullie nog? Die is van Paulus, die uitdrukking. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. En toen hij het zei, was hij nog gebonden aan allerlei aardse omstandigheden. Hij was wel met Christus, maar niettemin gebonden, net als wij nu. Maar hij zei, ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is mij verreweg het beste. En wat die zweetdoek betreft, zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Het ding wordt later teruggevonden. Dat moet ik me even opzoeken, want het staat er zo leuk, geloof ik. In Johannes 20... Vers 7. Daar zijn het niet Martha en Maria, maar nu Petrus en Johannes, in dezelfde betekenis, die van 2 en 10 stammen, en meer in bijzonder de gelovigen eruit, zijn bij het graf, en daar staat vers 5. Als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. Zij allebei dus weer, allebei gelijk. In dat opzicht althans gelijk. En dan vers 7. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, niet bij de doeken, maar in het bijzonder, dat wil zeggen apart, erbij, erzonder, apart dus, hè, in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Maar het aardige daarvan is, die zweetdoek is een hoofddeksel. Nou ja, niet zozeer bovenop, maar het hele hoofd werd ermee bedekt. Maar niettemin is het een hoofddeksel. Maar als het een doek is, als hoofddeksel, die ineengerold is, wat is het dan? In het Nederlands een tulband. Ja. Maar het is het hoofddeksel van de hoge priester. Dus wat ze vinden in het graf, is de hoed, want zo heet het ding, de hoed van de hoge priester. Die droeg zo'n ding, volgens de oud-testamentische voorschriften. Met een klein kroontje erop. Tenminste, wordt een kroon genoemd, maar het is een gouden plaat aan de voorkant dan. Maar die tulband, die ineengedraaide doek, is een beeld van priesterschap. Doeken is trouwens in de Bijbel altijd linnen, hè. En linnen is het kleed van de priester, daar gaat het om. Dus het is een uitbeelding van het priesterschap van Christus. En eventueel die gouden plaat, die ook als kroon beschreven wordt in de Levitische voorschriften. Die staat natuurlijk voor koningschap eventueel, maar dat is hier niet aan de orde. In het Johannes-evangelie sowieso niet. Maar laat ik er maar een keer bij vertellen dat mijn zinzins de Heer Jezus in het Johannes-evangelie ons niet voorgesteld wordt als God. Weliswaar wel als zoon van God, maar als je mij vraagt nog meer in het bijzonder, eigenlijk als de hoge priester. Degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. Nou ja, op voorhand en op profetische wijze. En dat hebben anderen ook gevonden. Die kwamen in ieder geval in laatste instantie bij hoofdstuk 17 tot de ontdekking dat ons de Heer wordt voorgesteld in dit Bijbelboek als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En men noemt dat gebed dus het hoge priesterlijk gebed. Ik ben nog altijd dankbaar daarvoor, want het bevestigt dus wat ik nu zeg. Hè. We zijn meer op dit idee gekomen. Dat de Heer hier in dit evangelie ons wordt voorgesteld als degene die zorgt voor zijn volk, die verantwoordelijk is voor zijn volk in de godsdienstige zin namelijk. Nou goed, maar dat even tezijde. Maar je vindt het dus ook in deze zweetdoek terug. Hier bij Lazarus is het een zweetdoek, bij de Heer later ook, maar die wordt op een aparte plaats teruggevonden. Leuk hè, aparte plaats, niet verder, aparte plaats. Eén heeft van doen met oud-testamentische situatie. Als u mij vraagt, omdat het doeken waren, net zo goed priesterschap, maar dan het oud-testamentische priesterschap van die priesters waarvan Hebreeën 10 zegt, zij werden door de dood verhinderd te blijven. Maar die afgezonderde zweetdoek in één gerold en in een aparte plaats gelegd, is een beeld van het nieuw-testamentische priesterschap van Christus. En voor zover het een andere plaats is, zit het weer in hetzelfde verhaal vast. Namelijk niet in, maar buiten de lege plaats. Niet bij de Joden, maar bij de heidenen. En meer specifiek, niet bij de twee, maar bij de 10 stammen van Israël. Niet bij Juda, maar bij Jozef. En dat ik dat nu een keer zo zeg, is omdat er mij ineens weer binnenschiet. Hoezeer Jozef, de grote, laat hem zomaar noemen, Jozef de grote. Waarom? Je hebt Karel de Jozef de Grote, hoezeer Jozef in zijn geschiedenis uitdrukking geeft aan het Melchizedekse priesterschap. Want hij was koning, toch? Ja, van priester lezen wij niet, dat weet ik wel. Maar wat deed hij nou helemaal in, als koning in de Bijbel? Wat deed hij? Hij deed hetzelfde als wat Melchizedek deed. Hij bracht voort brood en wijn. Dat staat er zo niet, maar het wordt veel uitgebreider beschreven. Hij zorgde dus voor leven. Bediening des levens, om zo te zeggen. Om u bij het leven te behouden door een grote verlossing, zei hij tot zijn broers. En daarna staat er, en ze werden tezamen dronken. En dat ze brood kregen was duidelijk, maar dat ze drank kregen was ook duidelijk. Brood en wijn. Ja. Heel bijbels. Ja, misbruik niet, maar. Ja. Maar dronken worden kennelijk wel. Ja. Nou ja, dat is met blijdschap daarvan doen, uiteraard. Maar ook met de typologie natuurlijk. Jozef fungeert inderdaad als hogepriester, als het ware. Maar niet in Israël, maar daarbuiten, in het buitenland. En dat is een uitbeelding van de Heer Jezus in onze tegenwoordige tijd. De hogepriester van zijn volk. Maar niet in Israël als zodanig, maar inderdaad daarbuiten. In het bijzonder, in een andere plaats, om zo te zeggen. Nou goed. Terug dan naar vers 44. Ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloven in hem, want daar waren die tekenen ook voor bedoeld, zoals ook elders hier in het Johannes-evangelie staat, hè. Ze moesten bedienen als een onomstotelijk bewijs van de goddelijke zending van de Heer Jezus Christus. En daarmee als een bekrachtiging of bewijs voor zijn woorden, dat de woorden Gods waren. Als deze man werken Gods doet, klaarblijkelijk, dan kan dat alleen als ook zijn woorden, die er meteen mee gepaard gingen, woorden Gods waren.